Welkom bij Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars, bij het programma Heiligen Getuigen. We lezen verder en wandelen ook verder in het boek dat handelt over het leven van de zalige pater Valentinus Paquet, die ook wel beter bekend staat als het heilig paterke van Hasselt. We waren in een vorige aflevering begonnen in een nieuw hoofdstuk, meer bepaald hoofdstuk 11, met de titel Pater Valentinus en het Heilig Sacrament. We hernemen even om het verhaal terug op het spoor te komen. Als misdienaar toonde en voelde de jeugdige Paquet een grote eerbied voor het altaar. Door deze eerbied ontkiemde een verheven opvatting van de priesterlijke waardigheid. Toen de jonge student de eerste aantrekkingskracht naar het priesterschap had gevoeld, besefte hij dat deze heilige staat wellicht eens voor hem uitverkoren zou worden. Op 16 september 1905 legde een priester, een vroegere medeleerling van pater Valentinus, deze getuigenis af. Engelachtig was zijn houding in de kerk, vooral tijdens de heilige mis. Als een andere bergmans was hij dan verslonden in de overweging van de grote geheimen die op het altaar voltrokken werden. Hij scheen niets meer te zien of te horen van al wat rondom hem omging. Het priesterschap betekende voor hem een spoorslag om zijn godsvrucht tot het heilig sacrament te vermeerderen. In waarheid kan men verklaren dat het ganse leven van het heilig paterke zich rond het hoogwaardige geheim van onze godsdienst bewoog, zoals de aarde bestendig rond de zon. In Hasselt had men juist het 50-jarig jubelfeest gevierd van het allerheiligste sacrament van Mirakel van Herkenrode, toen de jonge pater zich daar kwam vestigen. Heeft dit samentreffen geen zinnebeeldige betekenis? Vanaf dat ogenblik wordt pater Valentinus na zijn priesterwijding naar Hasselt gestuurd om in de hoofdplaats van de provincie haast ononderbroken 50 jaar door te brengen, in dienst van de hele gemeenschap, om er de inwoners te stichten door zijn ongewone godsvrucht tot het heilig sacrament. In 1904 had in Hasselt het eerste Nederlandse congres van het Heilig Sacrament plaats. Op 21 augustus van dat jaar waren duizenden gelovigen van alle hoeken en kanten in Limburg en van ver daarbuiten naar Hasselt samengestroomd, om er een grijze monnik neergeknield te zien in het stof op het Wapenplein. De last van vele jaren drukte op zijn schouders. Afmattende ziekten hadden hem ondermijnd. Hij leed bar en bitter onder de zware kloosterpij. Dat wisten vele mensen rondom hem. 3 uur lang hadden de stralen van een gloeiende zomerzon op hem gebrand. De drukkende hitte van straten volgepropt met een biddende en nieuwsgierige massa zorgde voor een lodenwarmte. Hij lag er ootmoedig tegen de grond, vermoeid en bijna gebroken. Druppels zweet parelden onder en rond de witte kroon die als een zilveren aureool zijn hoofd omgaf. 1 punt leefde heel hel in hem. De volle gloed glansde nog in zijn ogen. Zij waren wijd open gericht naar de monstrans, die een groot kruis van goud tekende boven de talloze gebogen hoofden. Zijn ogen brandden en smolten weg in liefde. Wie het heilig paterke op dat moment neergeknield zag, onderging de indruk dat de bejaarde monnik met eigen ogen Jezus in de blanke hostie zag. Nooit kwam pater Valentinus in de buurt van het heilig sacrament. Nooit trad hij binnen in de kerk of verliet ze zonder een kniebuiging. De diepte van de buiging toonde hoe de aanwezigheid van de driewerf heilige God op het altaar hem doordrong. Hij liet zich dan voor de altaartreden neervallen en bleef al dus enkele ogenblikken in de nederigste houding voor het Allerheiligste liggen. Een van zijn notitieboekjes vermeldt een voornemen van hem. Altijd een halve minuut geknield blijven voor het heilig sacrament, naar het voorbeeld van onze zeer eerwaarde pater Bernardus van Loo. Bij de zegen met het Allerheiligste, of tijdens de mis bij het opheffen van de hostie, vouwde hij ongewoon vroom beide handen samen en boog voorover. Pater Valentinus wist waar hij licht en troost, moed en sterkte moest zoeken en vinden. Hoe gloeiden zijn ogen, schrijft iemand, hoe verhief zich zijn stem, hoe veranderde zijn gelaat, toen hij in een retraite de bekende woorden herhaalde van een eenvoudige werkman aan de gelukzalige pastoor van Ars. Ik zie hem en hij ziet mij. Nooit zal ik de schok vergeten die mijn ziel toen doorvoer. Is dat mogelijk voor een sterfelijk wezen? Ik zou zweren dat iemand die met zulke overtuiging spreekt, met eigen ogen Jezus zelf in het heilig sacrament heeft gezien. 'S Morgens bevond hij zich vroeg in het koor om er Jezus te bezoeken. Indien men hem na de getijden naar de biechtstoel riep, dan bleef hij er in de nabijheid van Jezus zoveel heilige missen horen als het hem mogelijk was. Tijdens het wachten in de biechtstoel op penitentie las hij het bekende boekje van Sint Alfonsus, Bezoeken aan Jezus in het heilig sacrament. Wanneer hij 's avonds vrij was, verwijlde hij voor het tabernakel tot hij zich naar bed begaf. Hij onderbrak zelfs zijn nachtrust en begaf zich naar de kapel of kerk om in de nabijheid van Jezus te zijn. Zijn biechtkinderen spoorde hij krachtdadig aan dat ze Jezus in het sacrament van zijn liefde niet alleen zouden laten, maar hem dagelijks herhaaldelijk zouden bezoeken. Bij Jezus in zijn tabernakel zult ge meer wijsheid leren in één kwartier dan in een geheel jaar door geleerde boeken of de verstandigste boeken te raadplegen. Jezus verlangt u meer te schenken dan uw hart begeren kan. De bijen werken vanaf 's morgens de hele dag door voor hun koningin, 's avonds keren ze met honingbuit beladen naar de korf terug. Zo moeten we de hele dag voor Jezus werken, zonder ophouden aan hem denken, en 's avonds onze buit neerleggen in het korfje van het tabernakel, waarin de koning van onze harten opgesloten is. Stijgen in uw hart geen woorden naar uw mond, omdat uw hart koud en droog is? Kniel dan in een echte en eerbiedige houding voor hem neer. Dan verricht ge een taak zoals de heiligenbeelden. Gij zijt dan tenminste een sieraad voor zijn woning. Een kloosteroverste stelde eens de vraag: waar putte pater Valentinus de verheven waarheden voor zijn retraites? Niet in boeken, want hij raadpleegde ze niet gedurende de retraite, wel aan de voet van het altaar, voor het Allerheiligste. Daar bleef hij neergeknield tijdens zijn vrije tijd. Daar kon men hem steeds aantreffen, in gebed en in overweging verzonken. Hij zou zelfs zijn lichaam verwaarloosd hebben indien anderen er geen zorg voor gedragen hadden. Dagelijks las hij de heilige mis en voor geen schatten op de wereld zou hij het celebreren verwaarloosd hebben. Bij het naderen van de goede week drong hij er bij zijn overste op aan om de gunst te verkrijgen dat hij op de vrijdag of de zaterdag de heilige dienst zou mogen verrichten. Op die dagen zou hij althans niet beroofd blijven van de heilige communie. Op hoge leeftijd had hij bijna helemaal het gebruik van zijn ogen verloren. Hij poogde de operatie aan zijn ogen op de lange baan te schuiven, ook uit vrees om gedurende een bepaalde periode de mis niet te kunnen opdragen. Hij Hij was verplicht voor de uitdrukkelijke wil van zijn overste te buigen en vertrok naar het oogleidersgesticht in Gent. Daar stichtte hij werkelijk elke dag de zusters als een engel van vroomheid. Een tijd voor het ontvangen van de Heilige Communie vertoefde hij in een eerbiedige en roerloze houding. Zodra de bel met haar fijn gerinkel door de gangen van het klooster klonk, liep een rilling door zijn leden. Zijn hele uiterlijk weerspiegelde het smachten en trachten naar de heilige hostie. De koorts van zijn laatste ziekte had hem zozeer uitgeput dat hij nauwelijks in staat was op te staan en dat het hem meer dan menselijke inspanning kostte om de mis te celebreren, en deze duurde een heel uur. Op de laatste kerstdag van zijn leven mocht hij slechts één mis opdragen. Het beduidde een erge versterving en ontgoocheling voor hem. 3 dagen voor zijn dood sleepte hij zijn lichaam naar het altaar. Hij was amper in staat verder te geraken. Zo heftig kwelden de pijnen hem. Hij steunde op het altaar. 5 kwartier duurde het offer. Op 29 december gebood dokter Willems hem enkele dagen rust te nemen en tot nader bevel geen mis meer op te dragen. Pater Valentinus, gij vermoeit u daardoor veel te veel. Ik zou de heilige mis thans voor 1 of 3 laten. Pater Valentinus keek klagend en smekend tegelijk naar de geneesheer en zuchtte: Och, och. De omgeving constateerde welk een offer hij moest brengen om deze onbloedige offerande te moeten missen. Hij onderwierp zich echter terstond aan het bevel van de geneesheer. Na 3 dagen stierf de gehoorzame man. Tijdens de nacht voor zijn dood verwachten zijn bewakers elk ogenblik zijn verschijden. Hij vroeg nog om de heilige mis te mogen celebreren. Het antwoord klonk dat hij niet mocht opstaan, maar dat hij de heilige communie mocht ontvangen. Gedurig herhaalde hij de vraag of men hem onze lieve Heer nog niet bracht. Een priester las de heilige mis aan zijn ziekbed. Bijna de hele tijd hield hij de tong klaar om de hostie te ontvangen, alsof hij het ogenblik wou verhaasten waarop Jezus daarop zou rusten. Zijn eerbied voor het heilig sacrament en zijn ware verlangen om zich met Jezus te verenigen zette hem aan tot een heldendaad. Vroeger hadden de zusters van de heilige kindsheid van Jezus in Hasselt geen priesterbestuurder. De minderbroeders celebreerden de mis in hun kapel. En op zekere dag vroeg pater Valentinus de communie aan een zieke vrouw in het klooster. De zieke had pas onze lieve Heer ontvangen, of ze voelde zich onpasselijk worden. Ze braakte en de hostie viel op het beddenlaken. Met diepste eerbied knielde de kloosterling, verzamelde de stukken van de hostie op de korporaaldoek en nutte ze zonder walging. Het geloof zegevierde over de natuur. Op de preek en in de biechtstoel spoorde hij de gelovigen aan om zoveel mogelijk naar de communiebank te gaan. Die vereniging van Jezus met de ziel was zijn woord, is de allerinnigste en ja, de enige ware. O begerenswaardige, o allerheiligste, o allerzoetste verbintenis. De goudsmid kan klompen goud in de smeltkroes gooien en dan zijn handen in de vloeistof stoppen. Als hij zijn hand ziet, zou ze geheel verguld zijn. Zo is ook onze ziel na de heilige communie gans purper van het goddelijke bloed. Indien iemand een lood van een degelijke fruitboom op een wilde boom endt, dan zal de goede scheut als het ware zijn eigen hoedanigheden, zijn vruchtbaarheid, zijn lekkere sap mededelen aan de wilde stronk en deze zal op zijn beurt goede vruchten dragen. Aldus nemen wij door de heilige communie de deugden van Jezus aan. Als men één druppel water in een ton wijn giet, dan zal niemand die druppel meer herkennen. Hij heeft zich zodanig met de wijn vermengd, dat hij er de kleur, de smaak en al de hoedanigheden van heeft aangenomen. Zo worden wij door de heilige communie gelijkvormig aan Jezus en als het ware één met hem. Nee, wij leven niet meer. Jezus leeft in ons. Jezus bidt. Jezus leidt. Jezus werkt in ons. Dikwijls nam Pater Valentinus het kruisbeeld van zijn rozenkrans in de handen en sprak: het kruis is de boom en Jezus is de vrucht, maar een vrucht zo zoet, zo sappig, zoeter dan suiker, zoeter dan honing. Degene die vroegen hoe dikwijls ze mochten communiceren, antwoordde hij: alle dagen. Indien zich iemand een opmerking veroorloofde, reageerde hij: het is jammer genoeg dat wij geen tweemaal per dag mogen communiceren. Het spijt me dat ik u die gunst niet meermaals per dag kan toestaan. Een kloosterzuster hoorde eens zijn volgende verzuchting: als ik mocht, ik zou de heilige communie 100 maal per dag toelaten. Een heer was van Hoei naar Hasselt gekomen om te biechten. En Pater Valentinus vroeg hem: kindje, waarom gaat ge niet dagelijks de communie? Maar, eerwaarde pater, omdat ik mij daartoe niet waardig voel. Waardig? Waardig? Gij zult nooit waardig zijn. En als gij het waardig zult zijn, hebt gij de heilige communie niet meer nodig. Ik zal u waardig maken. Gij gaat in het vervolg iedere dag, hoort ge? Hij voegde daaraan toe: men moet dikwijls communiceren. Niet alsof men dat waardig is, maar om minder onwaardig te worden. En men doet Jezus meer genoegen door hem dikwijls uit liefde te ontvangen, dan zich door ootmoedigheid van hem verwijderd te houden. Een vrome ziel kwam met de opwerping voor de dag dat de heilige Aloysius slechts 1 maal in de week tot de heilige tafel naderde. Hij antwoordde: als ge een Aloysius zult geworden zijn, dan moet gij ook maar eens per week communiceren. Maar nu moet ge het meermalen doen om een Aloysius te worden. Pater Valentinus was de gewone biechtvader in een klooster, maar waar de gewoonte bestond dat elke religieuze zich wekelijks 1 maal van de communie onthield. Tijdens zijn predicatie voor de afzondering wendde hij alle pogingen en argumenten aan om deze gewoonte af te schaffen. Ik vraag me af wat die 7e dag toch mag misdaan hebben, polste hij. Het leidt geen twijfel dat op die dag, evenals op de andere, Jezus vurig verlangt in uw hart te komen. Zoudt gij op die dag geen behoefte hebben aan Gods gratie? Waarom dan die 7e dag laten voorbijgaan zonder tot de troon van genade te naderen en zonder hem te ontvangen die de kracht zelf is? En zijn woorden boekten een gunstig resultaat. De oversten gingen met hem akkoord. De zusters mochten voortaan alle dagen het brood van de sterken ontvangen. En Pater Valentinus ging toen reeds verder. Hij zou het graag beleefd hebben dat de zusters op de zaterdag voor Pasen, na de goddelijke dienst, de heilige communie ontvingen. En sindsdien hebben zich in de liturgie heel wat wijzigingen voorgedaan. De heilige man verstond speciaal de kunst om schuchteren over te halen dat ze dagelijks de communie zouden ontvangen. Een juffrouw bekende dat ze 4 maal per week communiceerde. Goed, kindje, maar ik raad u aan te handelen gelijk de oude mensen die hun geheugen verliezen. Communiceer de eerste 4 dagen, maar de 5e dag hebt gij het reeds vergeten, hetgeen ge de 1e dag hebt verricht, de 6e dag, hetgeen ge de 2e dag, en aldus zult gij Jezus alle dagen in uw zieltje ontvangen. Het heilig paterke ijverde reeds voor de dagelijkse communie, lang voor paus Pius X zijn vermaarde decreet had uitgevaardigd. Pater Valentinus was gelukkig wanneer hij talrijke gelovigen naar de communiebank zag gaan. Wanneer hij van in zijn biechtstoel bemerkte dat mensen op de communiebank zaten te wachten, onderbrak hij deze taak om hun geestelijke honger te stillen. Hij bezat de wondere gave een verlangen naar het sacrament op te wekken. Een kloosterlinge schreef in dit verband: O, hoe dikwijls vroeg pater Valentinus mij: Kindje, hoe heeft het lammeke gesmaakt? Hoe smaakte het vlees van het zoete lam? Zoudt gij het nog meer willen eten? Gij hoeft maar te verlangen, de goede Jezus is reeds bij u. Hij werpt zich in de ziel, op het hart van de ziel, die naar hem verlangt, gelijk de bij op een bloem, waarvan de kelk met het zoete sap is bedropen. En dan liet pater Valentinus u onder die zalige indruk en smaakte met u het heilig lammeke. Nooit ging ik bij pater Valentinus biechten of hij deed men nazeggen: Mijn zeer lieve, mijn zeer zoete Jezus, kom in mijn hart, kom spoedig, want ik kwijn van honger en van dorst. Gij moet aanhoudend aan Jezus denken, dat gij hem bemint, dat gij hem niet kunt missen. Ja, dat gij niet kunt leven zonder hem. Doe zoals de heilige Gerardus Magella. Die kon zo lang zitten bidden voor het heilig sacrament, dat Jezus op zekere keer zelf uit zijn tabernakel tot hem zei: Klein, klein gekske. Ja, hernam Gerardus, maar als ik een klein gekske ben, dan zijt gij een groot gekske, want gij blijft hier langer dan ik. Gij verwijt me u te beminnen als een uitzinnige, maar gij zijt er de schuld van, want dat heb ik van u geleerd. Gij zijt nog uitzinniger van liefde tot mij. Eens had ik het volgende in een boek gelezen. Het leven van een mens bestaat uit 2 delen. Dat van afwachting en dat van bezit. Het eerste is zoeter dan het laatste, omdat het langer duurt. Ik zei toen tegen pater Valentinus: Dat kan niet waar zijn. Zolang men in afwachting is voor iets, blijft het hart onvoldaan. Men lijdt, terwijl men in het bezit van Jezus innig met hem verenigd, in blijde rust aan zijn hart geniet. Bah, zegde hij, en hij richtte zich plotseling zo onstuimig op dat ik vreesde dat de biechtstoel om zou vallen. Voor u bestaat er geen afwachting. Gij zit in een voortdurend bezit van Jezus. Voor alles wat de eredienst van het heilig sacrament betrof, vond men pater Valentinus steeds paraat. Met een heilige blijdschap deelde hij de heilige communie uit op hoge leeftijd met een vlugheid die men voor zijn jaren niet meer zou verwachten. Hij verlangde ernaar om als diaken of als subdiaken de offerende priester aan het altaar bij te staan. Hij bood zich niet zelden bij zijn medebroeders aan om hen in deze zaak te mogen vervangen. Al deze beschouwingen en factoren samen maken het mogelijk ons een denkbeeld te vormen van de vurigheid waarmee hij de heilige mis opdroeg. Getuigenissen van priesters en paters illustreren hun bewondering en verwondering bij het zien van het heilig paterke aan het altaar. Op zekere dag was ik in Hasselt in de Paterskerk. Pater Valentinus las juist zijn heilige mis. Ik voelde er mij diep door getroffen. Ja, die pater was een heilige, anders ware het onmogelijk met dergelijke eerbied mis te lezen. In 1856 kwam ik naar Hasselt wonen. De volgende dag droeg pater Valentinus de mis op in onze kapel. Ik had nog nooit van hem horen spreken. Zijn buitengewone eerbied en zijn vurige godsvrucht troffen mij zo diep dat ik herhaaldelijk bij mezelf zegde: dat moet een echte heilige zijn. Sindsdien zag ik hem de heilige geheimen steeds met dezelfde stichtende eerbied vieren. Tijdens zijn eerste predikatie, voor de geestelijke afzondering bij de zusters Clarisse in Gent, gedroeg hij zich echt zonderling bij het openingssermoen. De zusters waren verbaasd. Sanderendaags bemerkten ze met welke godsvrucht hij de heilige mis celebreerde, en toen begrepen ze dat pater Valentinus niets anders dan een heilige priester was. Zijn heilige mis duurde gewoonlijk langer dan die van andere priesters, en toch wilden vele gelovigen deze bijwonen om getuige te kunnen zijn van zijn eerbied en om zich aan zijn hemelse godsvrucht te kunnen stichten. Voor het beklimmen van het altaar zonderde hij zich eerst in de geest af en overwoog de grootheid van de heilige geheimen die hij op het punt was te vieren. Na de opdracht van het vlekkeloze lam volgde immer een vurige dankbetuiging. Hij achtte de tijd uiterst kostbaar die de Zoon van God in zijn hart doorbracht. In die zalige ogenblikken zonk zijn omgeving en de hele wereld weg in het niet. De mensen bij zijn biechtstoel gunden hem over het algemeen niet veel tijd voor een dankzegging. De bel rinkelde. En dit hoofdstuk kunnen we niet besluiten zonder een verklaring, die des te meer waarde verkrijgt omdat een eenvoudig werkman die verstrekte. Wanneer hij zijn mis begon, ging hij betrekkelijk vlug tot aan het sanctus. Maar vanaf dat ogenblik tot aan de communie werd zijn persoon zo mogelijk nog statiger. Zijn lichaam stond wel aan het altaar, maar zijn geest was weg. Vooral tijdens de heilige consecratie had hij moeite om verder te kunnen gaan. Dan scheen hij geheel opgenomen in dit heilige mysterie en niet meer tot deze wereld te behoren. Een broeder veroorloofde zich eens de opmerking dat sommigen klaagden over zijn te lange mis. "Ze hebben er reden toe," gaf hij toe. "Maar rechtuit gesproken, het gebeurt mij zo dikwijls dat ik niet voort kan." De kracht van het heilige voedsel drong elke dag meer en meer in de persoon van het heilig paterke. Thank you. Het 12e hoofdstuk. Andere godsvruchten. Volledigheid in een werk is haast onmogelijkheid. Volledigheid nastreven is de plicht. En daarom vragen andere voorwerpen van zijn godsvrucht onze aandacht. Monseigneur Kezen wees reeds in 1906 op de innige genegenheid van Pater Valentinus voor het Heilig Hart, in zijn rede bij de onthulling van het praalgraf. Bij elke gelegenheid spoorde Pater Valentinus de priesters aan om die heilzame devotie, zo geschikt voor onze tijd, te verspreiden. Op de eerste vrijdag van iedere maand bad hij de akte van ereboete aan het Goddelijk Hart. 'S Namiddags las hij de kruisweg over het lijdend hart van Jezus en voor al de gelovigen. Indien het onderwerp er zich enigszins toe leende, maakte hij reeds van de predicatie zondags gebruik om de gelovigen op te wekken tot een vrome viering van de eerste vrijdag. Gedurende ruim 25 jaar bestuurde hij de vereniging der derde orde. Elk jaar riep hij in de maand januari een vergadering bijeen om de toewijding der derde orde aan het Heilig Hart van Jezus plechtig te vernieuwen. Enkele dagen voor zijn dood smeekte hij zijn medebroeders deze toewijding niet te vergeten. In al zijn retreites handelde Pater Valentinus vaak meer dan eens over het Heilig Hart van Jezus, de onuitputtelijke rijkdommen van deze afgrond van liefde en van barmhartigheid waren voor hem een bestendige bron van welsprekendheid. Hier leest u een nuchtere schets van een toespraak voor het Heilig Hart, gehouden voor zijn medebroeders in Rekum tijdens de jaarlijkse retraite. Jezus toonde zijn hart aan de gelukzalige Margaretha Maria als het zinnebeeld van zijn liefde. Daar staat alles in te lezen. Daar zijn geen andere boeken meer vereist. In de lichtstralen waarmee het hart omringd is, leest men de wetenschap van de heiligen en de eeuwige glorie. Doch, vooraleer licht rondom ons te verspreiden, moeten we eerst deel hebben gehad aan de ootmoedigheid en gehoorzaamheid van Jezus, die zo zeer verheven is geworden tot beloning van deze twee deugden. Hoe beter wij deze deugden zullen beoefenen, des te meer zullen we met Jezus de eeuwige glorie delen. De glorie staat in evenredigheid met de genade die wij beantwoord hebben. Wij moeten Jezus bidden om dat alles te verkrijgen en hem dan ook danken. In omnibus gratias agite. Dikwijls dienen wij ons hart tot God te verheffen. Hec est voluntas Dei. Tegenover God is danken hetzelfde als vragen. De wonde van Jezus' hart is die fontein waarover de Heilige Schriftuur spreekt. In illa de erit fons patens domi David et habitantibus Jerusalem in ablutonem peccati. Op die dag zal een bron openstaan voor het kruis van David en habitantibus Jerusalem in ablutionem peccati af te wassen. In die bron vinden we de kwijtschelding van onze zonden, geloof, hoop en liefde. Daar moeten we de deugden van Jezus gaan zoeken, evenals de heilige Franciscus van Assisië, daar moeten we ons heilig drinken. De wonde is ook nog die fontein waarvan de profeet Jesaja spreekt in de woorden Horietis in gaudio de fontibus salvatoris. Gij zult vol vreugde water putten uit de bronnen van de zaligmaker. Daar moeten we ons gaan wassen, ons gaan versterken, onze dorst laven. Qui biberit ex aqua quam ego edabo non sitiet in eternum. Wie gedronken heeft van de bron die ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer kennen. Deze wonde is eindelijk de fontein van het heilig sacrament van het altaar. Op zekere dag heeft Jezus de heilige Lutgardis bij de deur van het koor uitgenodigd om haar lippen aan zijn hart te drukken. Vanaf dat ogenblik voelde ze zich onweerstaanbaar aangetrokken tot het Heilig Sacrament. Men wilde haar beletten elke dag te communiceren, en God strafte de abdis van het klooster. Toen ze zeer bejaard was, kwamen twee engelen haar helpen om tot de heilige tafel te naderen. De zusters wilden haar immers geen hulp verlenen. Wij ook moeten vurig verlangen naar Jezus in het Heilig Sacrament. De doornenkroon symboliseert het lijden van dat goddelijke hart. Het heeft zoveel geleden in de bittere passie door de ondankbaarheid van de mensen, door het verlies van zoveel zielen, de vervolging van de heilige kerk enzovoort. Het kruis boven het heilig hart van Jezus leert ons hoe wij het onze blijmoedig moeten dragen. Nooit het kruis vluchten. Indien gij een kruis ontvlucht, zult ge er twee andere tegenkomen. Een broeder beleefde eens een visioen. Hij zag talrijke minderbroeders belast met een kruis. Sommigen sleepten het voort, anderen droegen het gewoon, de overigen dansten ermee. Wij moeten bij het getal van deze laatste behoren. De vlammen betekenen de vurigheid van de liefde van Jezus. Zij herinneren ons aan onze plicht van wederliefde. Voor iemand die bemint, zijn alle lasten licht. Voor hem bestaat lijden noch vrees. Daarom zegt de heilige Augustinus: Ama et fac quod vis, bemin en verricht wat gij wilt. Het hart van Jezus staat open, opdat wij er zouden binnentreden. Wij treden in dat hart door de zelfverloochening. Hoe meer we ons zelf verloochenen, hoe dieper we in zijn enigheid binnendringen. De hoge priester trad het heiligdom van de tempel binnen en zijn handen waren rood van het bloed. Zo moeten wij in het heiligdom van het hart van Jezus binnentreden door de versterving en de slachtoffering van onze driften. Wij moeten er onze woonplaats in vestigen door het gebed, door de beoefening van de kloosterlijke deugden en de heilige communie. Onze heilige medebroeder Bonaventura had in dat hart drie celletjes. In het eerste bad hij, in het tweede werkte hij, in het derde rustte en at hij. Dat was een slimmerik, die Bonaventura. En hij verliet dat paradijs nooit meer. Wij moeten ook het heilig hart van Jezus troosten. Hoe troosten? Daar, in het tabernakel, is Jezus als gevangen. Beduidt het geen troost voor een zieke die in zijn kamer zit opgesloten een bezoek te ontvangen? Is Jezus dan ziek? Ja, hij is ziek. Aan welke ziekte lijdt hij? Hij heeft een wonde. Hij kwijnt uit liefde tot u. Die wonde in zijn heilig hart is zijn overgrote liefde. Jezus kwijnt dan van liefde tot u. Gij zult dan het heilig hart van Jezus troosten en hem dikwijls bezoeken in het heilig sacrament van het altaar. Met een zoete welsprekendheid ontwikkelde Pater Valentinus deze gedachten. De zalige maagd en moeder van God, Maria, huldigde hij als het voorwerp van zijn uiterste beschouwingen. Reeds in zijn prille jeugd had Louis zijn leven onder haar machtige bescherming gesteld. Als knaap wilde hij zijn lichaam door gelofte van zuiverheid aan God opdragen. Hij knielde neer in de Onze Lieve Vrouwkerk voor het miraculeuze beeld van Onze Lieve Vrouw, oorzaak onzer blijdschap, en hield een prentje van Onze Lieve Vrouw van Tongeren in de hand geklemd. Een tekst van 1846 toont ons hoe zijn godsvrucht tot Maria bestendig steeg. Ik ben zeker de grootste zondaar van de wereld. Maar ik wil mij bekeren en gedurende mijn verdere leven op bijzondere wijze de Allerheiligste Maagd vereren. Ik, die op de leeftijd van 7 jaar, wanneer de eerste missie te Tongeren plaats had, zo godvruchtig was tot de Heilige Maagd, die mij vanaf de leeftijd van 12 jaar heb doen inschrijven in het aardse broederschap van de Heilige Rozenkrans. Ik wil mij zalig maken. enzovoort. De opsomming van al de rozenkransen die de seminarist van Sint-Truiden zich oplegt in de retraite van 1847 is op een andere plaats reeds vermeld. Op 16 september 1905 schrijft de eerwaarde heer Derie, pastoor in Zepperen, medeleerling van pater Valentinus, de volgende getuigenis. En beste luisteraars, indien u graag wilt horen wat die getuigenis dan juist is, dan nodigen we u natuurlijk heel graag uit om terug af te stemmen op het programma Heiligen Getuigen tijdens een volgende aflevering. We gaan dan verder in het leven van de zalige pater Valentinus Paquet, die ook heel begrijpelijk in zijn leven al het heilig paterke van Hasselt werd genoemd en die nog steeds als het heilig paterke van Hasselt bekend staat. Na deze mooie meditatie over het heilig hart van Jezus die we konden horen, gaan we dus verder dan in het hoofdstuk 12 andere godsvruchten bij een volgende aflevering. Wij danken u allen van ganser harte voor uw luisterend oor. Wens u nog een bijzonder fijne dag toe.